We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden, ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. We noemden nu Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de openbaring van Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En vervolgens Openbaring 4. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hier op, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien der steen jaspers en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien des steens smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is, en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover.
En gemeente, laten we samen zingen van Psalm 105. En daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij, van kind tot kind. We noemden u van Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Geliefde toehoorders, het is enige jaren geleden dat er een jonge man handen wringend kroop in een uitgestrekt heideveld, door de diepste smart bevangen. Wat de jonge man schilde, toehoorders, als een echte nakomeling van Adam, dat is als een die geheel verduisterd is in zijn verstand en verdorven van zin en wil, had hij de eerste 20 jaar zijns levens in de zonde en de ongerechtigheid doorgebracht. Hij had geleefd alsof er geen God en geen eeuwigheid was. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, zag in ontferming op hem neer, hield hem staande op zijn zondeweg en opende zijn blinde zielsogen. En toen zag hij zijn maker en weldoener door zijn treurig gedrag beledigd. Hij zag hoe hij alle kloppingen en vermaningen en roepstemmen des Heren niet had geacht, ja, hoe hij door zijn ongerechtigheid en zonden die vreselijke majesteit had getergd en er nu voor hem niet anders te wachten was dan als een pottenbakkersvat vermorzeld te worden en in de hel te verzinken. Wel sprak men woorden van troost tot hem. En wel fluisterde een stem in zijn binnenste dat er voor de grootste der zondaren, dat er ook voor hem nog uitkomst was tegen de dood en een plaats in de hemel, maar het kon hem niet troosten. Hij zag hoe in de hemel alles wit was, hoe er alles tintelde van heiligheid en hij was zwarter dan een moor vanwege zijn zonde en roder dan een karbonkel door zijn bloedschuld. En hoe zou hij dan die enkel zonde was kunnen bestaan in de hemel van heiligheid, waar geen zonde werd geduld en geen zondaar kon verkeren. Het was voor hem een afgesneden zaak. Het kon niet anders. Hij ging, ja, hij was verloren. En toen kwam de Heere voor de tweede keer zijn grote ontferming aan hem te betonen door hem achter het geheim te brengen, hoe het mogelijk is dat zulk een als hij was in de hemel van heiligheid bestaan kan en er zijn zaligheid in kan hebben. De Heere trok zijn zielsoog naar boven. Tot hiertoe had hij altijd achter zich gezien op zijn zondige levenswandel en naar beneden in zijn bedorven hart, juist hetzelfde wat men bij zo menig bekommerde vindt, een eenzijdig zien op eigen zonde en ellende en niet naar boven zien. Maar nu trok de Heere zijn blik naar boven. En wat zag hij toen? Hij kreeg hetzelfde te zien wat Johannes de banneling van Patmos te zien kreeg en ons beschreven is in ons teksthoofdstuk. Hij zag een geopende deur in de hemel. Het was niet meer die oorspronkelijke deur uit de staat der rechtheid, die deur waarboven stond, doe dat en gij zult leven. Die deur heeft de mens door het verbreken van Gods verbond dichtgeworpen, zodat er nu, door het doen van goede werken, niemand in de hemel komen kan. Maar nu zag hij toch weer een deur geopend in de hemel. En door die geopende deur zag hij het geheim, hoe zondaren, ja de grootste der zondaren, het in de hemel van Gods heiligheid niet alleen uit kunnen houden, maar daar hun volkomen zaligheid vinden en genieten. En waar u dan nog belangstellend mocht vragen welk geheim dit was, daar wijzen we u als antwoord op de woorden onze tekst, die u vinden kunt in Openbaring 4, en daarvan het derde vers, het tweede gedeelte, waar we Gods woord en onze tekst lezen, en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. Laat het ons vergund zijn naar aanleiding van deze woorden u te bepalen bij Gods boog in de hemel. En we willen onze aandacht wijden aan zes gedachten. Het feit waaraan hij herinnert, het verbond wat hij verzegelt, de ruimte die hij biedt, de menigte die hij aantrekt, de belofte die hij staaft en de zaligheid die hij beschermt. Dus zes korte gedachten, het feit waaraan hij herinnert, het verbond wat hij verzegelt, de ruimte die hij biedt, de menigte die hij aantrekt, de belofte die hij staaft en de zaligheid die hij beschermt. En het thema was Gods boog in de hemel. En geven de Heere ons zijn Heilige Geest in lezen en horen om zijns lieve zoons wil, dat zij zo. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. Zo, geliefde toehoorders, roept Johannes als in heilige verrukking uit. En wie onzer zou niet vol heilige verwondering en eerbied door die geopende deur op die heerlijke boog blikken? Letten we dan in de eerste plaats op het feit waaraan hij herinnert. Gods boog in de hemel herinnert ons aan die vreselijke watervloed die God over de aardbodem bracht in de dagen van Noach, de prediker der gerechtigheid. De vloed die de Heere op de aarde zond om de zonden waarmede de bewoners van de eerste wereld zijn majesteit hadden gehoond. Die vloed waarin alles verzonk en verdronk, wat leven en adem had, behalve hetgeen de Heere wilde sparen in de ark der behoudenis. Ja, die regenboog herinnert aan die vloed, die vreselijke watervloed, die u, arme wereldling, spotters, vloekers, sabbatschenders, drinkers, hoereerders, dieven en gierigaards toeroept, dwaalt niet. Want God laat zich niet straffeloos tergen. Hij is een wreker, zeer grimmig, een rechtvaardig rechter is hij. Toch kunnen we niet denken dat die boog in de hemel gezien wordt enkel en alleen om die zondvloed uit het jaar 1656 van de schepping in herinnering te brengen. Nee, maar een zondvloed, veel vreselijker als die, roept hij in het geheugen. Het is die vloed van zonden, die stroom van ongerechtigheden, die zonvloed van onwetendheid, van vijandschap, van duisternis en ongeloof, waarin heel het mensdom verdronken en verzonken ligt als een gevolg van de bondsbreuk. En zoals de wateren der zondvloed 15 ellen boven de hoogste berg reikten, dus alles bedekten, zo is nu ook alles onder de zonden besloten en als door de zonden overdekt. Onder die vloed klaagt de man naar Gods hart in Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En in Psalm 69, ik roep mij moe in deze jammerstaat. Die zondevloed deed reeds zo menig ontdekte uitroepen. Mijn zonden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Hij deed Magdalena wenen aan Jezus' voeten en de tollenaar op de borst slaan. En is nog de oorzaak van smart en droefenis, van alle jammer en ellendigheden, ja de bron van moeite en verdriet voor al Gods lievelingen. Is dat nu bij u zo, volk? Zou uw leven niet een ander leven, een geheel ander leven, een veel blijder leven zijn, als er die zondevloed niet was? Nu zou u kunnen vragen of die ellendige, God onterende en zielsbedervende zonde dan ook nog in de hemel zullen herinnerd worden, omdat Johannes daar die boog zag. Wij denken van wel. Wij zouden denken dat het nodig is om daar de Heere naar waarde te danken voor zijn verlossing. Zeker zullen de zonden in de hemel niet meer met schaamte en smart herdacht worden. Zoals hier zo vaak ons hele leven door. Schaamte en smart zal in de hemel niet meer zijn. Dan was de hemel geen hemel meer. Immers, in die vloed van zonden werd onze dierbare Heere Jezus ondergedompeld. O mijn God, al uw baren gaan over mij. Zo schreeuwde hij, toen hij door die vreselijke vloed als onze borg verzwolgen werd. Maar toen verloor ook die zondestroom zijn verdoemende kracht voor al zijn uitverkoren bondsvolk. En de herinnering in de hemel zal ons dan ook niet bedroeven, maar uit doen breken in jubelzang. Gij, o Lam Gods, dat geslacht zijt, zijt waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Letten we nu in de tweede plaats op het verbond dat hij verzegelt. Immers, wanneer in de dagen van overvloedige regen Gods boog in de wolken gezien wordt, dan herinnert hij ons niet alleen aan die vreselijke watervloed, maar ook aan dat liefelijke verbond wat de Heere met Noach oprichtte. Het Noachitische verbond genoemd. In dat verbond beloofde de Heere dat er zulk een verschrikkelijke vloed nooit meer op de aardbodem zal zijn om de aarde te verderven. En u behaagde de Heere om ter meerdere geruststelling van de mens en ter herinnering aan dit verbond zijn boog in de wolken te geven. En als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is, zei de Heere tot Noach. En wat is dat een lief en troostrijk gezicht. Als het zo donker is en het alle dagen regent en het schijnt alsof alles verdorven zal worden door het water. Als dan een dijk doorbreken en de velden overstromen en de dorpen dreigen weggespoeld te worden. En als dan Gods boog in de wolken verschijnt, en we mogen dan vast geloven dat de Heere ook die boog aanziet en aan zijn verbond gedenkt, wat geeft dat een geruststelling in ons gemoed. Maar veel heerlijker verbond is het, waarvan Gods boog in de hemel een zegel is. Immers laat het hem niet denken dat die regenboog rondom de troon daar prijken zou, om tot in alle eeuwigheid de zondvloed herinnering te roepen, nee. Dan zijn we met onze kanttekenaren eens dat Gods boog in de hemel prijkt als een teken van het genadeverbond. Het verbond der genade, dat is dat dierbare verbond dat God van eeuwigheid heeft opgericht met Christus, die de borg en de middelaar is van dat verbond, waarom het ook een eeuwig verbond genoemd wordt. In dat verbond eiste de Vader van zijn Christus volkomen genoegdoening en een volkomen gerechtigheid aan te brengen voor al Gods uitverkorenen. En dan nam die dierbare borg op zich en hij heeft aan zijn vaders eis voldaan door zijn wet, door zijn leven in volmaakte gehoorzaamheid aan Gods heilige wet en door zijn smartelijk en bloedig lijden en door het sterven van een vervloekte dood. Aan dat werk van Christus heeft de Vader zijn goedkeuring gehecht door hem uit de dood op te wekken en hem te verhogen aan zijn rechterhand. En nu mogen we zingen, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Ja, die volkomen genoegdoening en gerechtigheid, ja zelfs de heiligheid en de wijsheid van Christus, zijn door de Vader op rekening gesteld van de bondelingen, dat is van al degenen die door de vrijmachtige wilsbepaling in dat verbond besloten liggen. En van dit zoveel beter verbond is Gods boog in de hemel een zegel, om te verzegelen dat de wateren der aarde nooit meer zullen verderven? Nee, maar om te verzegelen dat de stroom van ongerechtigheid nooit de overhand zal hebben en dat de wateren der zonden, heel die zondenvloed, voor eeuwig is bezworen door dat zoete zout en zoenverbond. Wat een troostvol gezicht moet dat geweest zijn voor Johannes. Men had hem uit de gemeenschap verbannen om zijn getrouwheid in de dienst van zijn zender en dan verbannen naar het duivelseiland Patmos. Maar nu komt de Heere. Die laat hem door de geopende hemelpoort zien, Gods boog in de hemel, om hem te verzekeren dat de wateren van vijandschap, de wateren der benauwdheid en van het lijden hem nooit over de lippen zullen gaan. En wat een troostvol gezicht voor die benauwde door schuldbestef getroffen en verslagen jonge man die wij u straks schetsten. Want hier kreeg hij te zien hoe zulkeen als hij was in de hemel zou kunnen komen en in die heilige omgeving zijn zaligheid zou kunnen vinden. Dat zou niet gaan door zelf zijn schuld te boeten of beter te maken wat hij bedorven had. O nee, zo haalt men slechts de strik te nauwer toe om het benauwde hart. Ook niet door te hopen op de barmhartigheid Gods, dat hij doen zal alsof wij niet gezondigd hebben, de zonde door de vingers zien, dat is een gruwelijk zielsbedrog, dat reeds door miljoenen in de hel betreurd wordt. Nee, maar door als een schuldige, ellendige, verloren in zichzelf, door een van God geschonken geloof, dat verbond in te willigen, de verbondseisen en beloften te aanvaarden en de verbondsmiddelaar te omhelzen en alzo in bewustheid des harten in dat verbond te worden opgenomen. En nu gedenkt God aan zijn verbond, tot in eeuwigheid aan het woord dat hij ingesteld heeft, tot in 1000 geslachten, Psalm 105. Maar nu wil hij dat zijn volk er ook tot in eeuwigheid aan zal gedenken, omdat uit dit verbond al hun heil en zaligheid spruit. En zeker, daarom prijkt en schittert dan ook Gods boog in de hemel, tot in alle eeuwigheid, om degenen die de zaligheid beërfden en rondom de troon vergaderd zijn als toe te roepen. Volk, het is om dat verbond, dat u, die zondige schepselen was, hier de hemelse heerlijkheid geniet. Letten we in de derde plaats op Gods boog en de ruimte die hij biedt. Wanneer Gods boog in dagen van plasregen zich in de wolken vertoont, dan strekt hij zich uit van het ene tot het andere einde des hemels. Alsof hij met zijn reusachtige armen heel de wereld wil omvatten, heel de wereld biedt hij een veilige schuilplaats aan. Wat een rijke lering ligt hierin nu weer opgesloten. Het is waar dat de ruimte onder Gods boog in de hemel enerzijds beperkt is, zeker. Ook zijn reuzenarmen omvatten een gehele wereld, maar het is de wereld van uitverkorenen. Voor ieder van dat uitverkoren volk is er een ruime plaats bereid, voor niet één meer. Gods bondsboog omvat juist Gods bondsvolk. Voor die vromen, eigengerechtigde hemelzoekers is er geen plaats. Er is geen plaats voor geestledige beleiders, geen plaats voor dat juichend christendom. Er is ook geen plaats voor degenen die in hun zonden en ongerechtigheid voortleven. Daaronder is geen plaats voor de Kains en de Judassen, voor de Orpa's en de dwaze maagden, voor rijke jongelingen, voor Demassen, voor Ananiassen en Safira's. O, wat zal dat eenmaal tot vele verschrikking blijken, dat de ruimte onder Gods bondsboog beperkt, zeer beperkt is. Duizenden zullen zich horen toevoegen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, werker der ongerechtigheid. Trouwens, wat zouden de zulken in de hemel moeten doen? Ze zijn vijanden van de ware God en van het echte volk van God. Als God hun dus een plaats aanwees onder zijn boog, dan zouden ze gedoemd zijn om eeuwig bij hun vijanden te verkeren en een God te prijzen die ze haten. Die eigengerechtigde gelukszoekers, die zouden daar de zaligheid van Gods arme volk nog bederven en daarom geen plaats. Is die ruimte dus enerzijds beperkt, anderzijds is ze als onbegrensd. Dan biedt hij ruimte voor Partes en Medes en Elamieten. En die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Filistijnen, Tyriërs en Moren. En vooral degenen die voor God buigen en roepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Ja, onder die verbondsboog is plaats voor hoeren en tollenaren en zelfs voor de grootste der zondaren. Hij bergt en beschermt reeds een schaar van hemelburgers die niemand tellen kan. Daaronder vindt men Rachab de hoer, Saul de vervolger, Manasse de grootmoordenaar enzovoort. En hoevelen er reeds onder hem schuilden, nog altijd roept hij met zijn uitgestrekte armen u toe, nog is er plaats. Zalig voorrecht volk, zalig voorrecht volk die er in geloofsbewustheid een plekje onder heeft mogen vinden. Immers onder hem is rust, is vrede, is verberging, is beveiliging tegen dood en verderf, tegen hel en verdoemenis. Hoe onverantwoord handelde dan toch die mens die er zich van afkeert, die op zijn liefelijke nodiging geen acht slaat, ja er zich tegen verhardt. Die duizenden die beveiliging tegen Gods toorn, hel en dood menen gevonden te hebben in het kaartenhuis van hun eigen vleeselijke godsdienst, in het spinnenweb van een valse hoop die in de dag des gerichts verscheurd zal worden. Maar gelukkig is er altijd een volkje geweest, en die zijn er nog, die zich door Gods genade tot die boog aangetrokken gevoelen. En dan letten we op in de vierde plaats, Gods boog in de hemel en de menigte die hij aantrekt. Wie zijn het die zich tot die boog voelen aangetrokken? Het zijn degenen die door genade met zichzelf zijn bekendgemaakt en die nu met Ephraim op de heup en met de tollenaar op de eigen borst leren slaan. Zij zijn het die daar zo gebogen gaan onder het zware pak van hun grote schuld en geen penning bezitten om te betalen. Ach, ze hebben te zien gekregen dat alle kooppenningen van hun tranen, zuchten, gebeden, kerkgaan, aalmoezen enzovoorts geen betaling voor hun schuld zijn. Dat het geen muntgeld is wat in het koninkrijk der genade gangbaar is. Alleen als de kenmerken van genade kunnen ze hoge waarde hebben, maar onze schuld bij God kunnen we er niet mee voldoen. Ja, die boog oefent zulke aantrekkingskracht uit op dat volk, dat er soms in hun gevoel heen gaat als van God en mensen vergeten en verlaten. Kent u het niet, volk, dat droeve gevoel der verlatenheid? Dat u met de dichter van Psalm 31 uitroept, ik ben uit het hart vergeten als een dode, ik ben geworden als een bedorven vat. Of met Psalm 88, u hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan, mijn bekenden zijn in duisternis. Vraagt u nog verder wie het zijn, die zich tot die boog voelen aangetrokken? Wel nu, het is dat verjaagde en geplaagde volk dat nergens rust kan vinden voor het hol van hun voet, die als een roerdomp in de woestijn zijn, En wel zingen rust, nog vrede, wordt gevonden, om mijn zonden, in mijn beenderen dag of nacht. Het zijn die door onweder voortgedrevenen, die ongetroosten, die nooddruftigen, die naar water zoeken, zonder het te kunnen vinden. Ja, het zijn, zij zijn het, die bij tijden en stonden bang zijn, dat God de sluizen des hemels zal ontsluiten, en een toorn over hen zal uitstorten, die hen rechtvaardig weg zal voeren in het eeuwig verderf. En vraagt u wanneer zij tot die boog aangetrokken gevoelen, dan zij ons kort en bondig antwoord als de Heilige Geest hun zielsoog ervoor ontsluit. Van onszelf zijn we er blind voor. Ook als ons oog ontsloten is om onze ellende staat te zien, dan moet er toch een nieuwe genadedaad geschieden. Willen we weten waar we met onze ellende terecht kunnen? Ja, Gods boog in de hemel wordt ons dierbaar, trekt ons aan, als we hem door de geopende hemelpoort mogen aanschouwen. En vraagt u nu nog verder, waarom hij dat bestreden, aangevochten en vermoeide volk aantrekt? Wel nu, omdat hij ons hier voorgesteld wordt als een heerlijk groen rustprieel. Hij is, zegt onze tekst, in het aanziende steen smaragd gelijk. Dus niet meer als de regenboog in de wolken. Als men onze regenboog aanziet, dan ziet u nog de kleur van bloed en vlammen en toren, wel getemperd door het liefelijk blauw van Gods trouw en het groen der hopen. Maar in de hemel is dat rood en dat geel eruit. Is hij nog maar enkel groen. Immers, de steen smaragd is van een zeer zachte, groene kleur. Wel, volk, zie dan eens in uw gedachten Gods boog in de hemel. En daar staat hij als een heerlijk groen rustpriel, en zo wenkt hij de vermoeide, de belaste en de beladen pelgrims tot zich om, tot hem te komen en zich onder hem neer te vleien en uit te rusten. Van de strijd en de vermoeienissen des levens onder hem is die rust die er overblijft voor het volk van God. Maar hierover zeggen we straks iets meer. Wel, arme vermoeide pelgrim, die het in waarheid om God te doen is. Zou u daaronder niet graag een plekje hebben? Zou u niet bidden, o Heere, mocht u mij, arme zondaar, daaronder een plaatsje uit genade om Jezus wil gunnen? En zou u dan nu met het laagste plaatsje meer als tevreden zijn? O Gods boog in de hemel is voor het begenadigde gemoed zo aantrekkelijk. En dat blijkt in onze vijfde gedachte als we letten op de belofte die hij staaft. Dat is die dierbare belofte uit Jesaja 54. Want dat zal mij zijn, als de wateren Noachs toen ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen, dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Welgeliefde toehoorders, wat een schat van beloften wordt er dan toch door die boog gestaafd. Hoort u het, kind van God? De Heere zal nooit meer op u toornen. Zijn toorn, hoe hebben we die opgewekt door onze zonden? Zijn toorn, hoe ontzettend is ze. De wateren der zondvloed, de vlammen van Sodom en Gomorra, de graven uit de Arabische woestijn, de puinhopen van Jeruzalem en de kruisheuvel van Golgotha, ze geven ons een indruk wat Gods toorn is. Zijn toorn, de violen van zijn gramschap, zouden rechtvaardig eeuwig ons deel kunnen zijn. Zijn toorn. U hebt er iets van geproefd. Niet waar, kind van God? O, hoe bitter was het toen God u deed ondervinden dat er een ogenblik is in zijn toorn. En toen kromp uw ziel ineen en toen klaagde u met Mozes. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven en uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Wat lieve beloften dus, dat zal nooit meer gebeuren. Zegt de Heere, ik zal nooit meer op u tonen en niet meer schelden. Wat is dat? Wat doet God dan als hij iemand scheldt? Dat is als God zijn rechtmatig ongenoegen over iemands wangedrag uit, daarover ernstig bestraft en hem met zijn ontzettende toren dreigt. Zo schold de Heere de Satan, die Jozua, de hoge priester, verklaagde voor de engel des verbonds. De Heere schelde u, dat wil zeggen, hij verdoeme u. Zo zegt ook de dichter van God, dat hij scheldt de vervloekte hoogvaardigen, die van zijn geboden afdwalen. En dat schelden van God is zo ontzettend, daar leert Gods volk hier ook wel iets van kennen. O, als de Heere ons scheldt, dan komt hij ons met woorden, maar nog veel met daden te dreigen en te verstikken, zodat we voor hem sidderen en beven en onze schuldige ziel zich ontzet als voor het geluid des donders. Kent u daar niet iets van? Dat de Heer u dreigde met zijn toren, dat hij u vanwege uw goddeloze of vrome zonden schold, dat hij u zou verdelgen en verdoemen. Schrikkelijk was het niet waar? Maar wat een grote belofte is het dan dat de Heere ons nooit meer schelden zal, volk, nooit meer met straf of met zijn toren of met hel en dood zal dreigen of verschrikken. En daar blijft het niet bij, dat hij nooit meer op ons toren of schelden zal. Hij belooft veel meer, dat zijn goedertierenheid van ons niet wijken zal. Gods goedertierenheid, dat zijn die blijken van zijn goedheid die u zo veelvuldig ontvingt. Die schat van zegeningen, die u voor uw lichaam en ziel alleen uit loutere goedheid geschonken heeft. Nee, volk, die op te noemen, daar zou geen einde aan wezen. Begin maar bij het begin uw geboorte af, tot op heden toe. Ik weet zeker dat u zult moeten erkennen dat het getal uw hoofds te boven gaan. Maar nu kan het Gods kind wel eens toeschijnen alsof het met die goedertierenheden nog eens op een eind zal lopen. Och, wij maken het ernaar dat de Heer zijn weldaden van ons onttrekt. Immers, wij houden niet op te verkeren de rechte wegen des Heeren en maken hem, zelfs na ontvangen genade, gedurig arbeid met onze zonde en vermoeien hem met onze ongerechtigheden. Ja, het schijnt ons soms wel toe, alsof de Heer zijn goede tierenheid reeds rechtmatig inhoudt, alsof zijn zegeningen een einde nemen. En nu belooft de Heere dat hij dat niet doen zal. En dat zijn goede tierenheid nooit van ons wijken zal. En daarbij blijft de stroom der beloften niet stilstaan. Want de Heere voegt eraan toe. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Wat dat vreeverbond is, hebben we in het tweede punt aangewezen. Maar nu, Gods boog in de hemel staaft de beloften Gods. Dat dit diebare vreeverbond nooit zal wankelen. Zelfs dan niet, als straks bij het vergaan van de wereld de bergen zullen wijken en de heuvelen zullen wankelen. O volk der genade, wat een rust brengt dan het zitten onder die boog aan. Wat een heerlijk en troostrijk gezicht was het dan dat die banneling van Patmos te aanschouwen kreeg. En wat een vreugde deed hem dat smaken. Dit gezicht moet wel genoegzaam zijn geweest om al zijn leed en gemis te verzoeten en te vergoeden. Maar kom, zingen we eerst van Psalm 103, het 9e vers. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het 9e vers. letten we nu in de laatste plaats op Gods boog in de hemel en de zaligheid die hij beschermt. O geliefde toehoorders, zie eens die hemelingen, daaronder die liefelijk groenende boog. Daar ziet u onder de troon Gods en op de troon een zittend, wiens naam Johannes uit heilige ontzag niet noemt. Alleen zegt Johannes hoe hij eruit zag. Hij was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. De jaspis is een steen die helder wit is, als het zuiverste water die naar alle kanten een schitterend licht uitstraalt. En de sardius is een steen die vuurrood is. Het is, zeggen de kennis, alsof er vuurvlammen van uitgaan. Maar dan is het niet onduidelijk wie ermee bedoeld is. Het is de drie enige verbondsgod die onder die boog in de hemel troont. Immers hij is het ongeschapen licht, die zich met het licht bedekt als met een kleed. Ja, die de bron is van alle licht en leven, die ook aan de steen jaspis zijn schitterglans schonk, om een flauw beeld van zijn schepper te kunnen zijn. Maar dan is hij ook de vurige sardius gelijk, want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Nee, volk van God, daarvoor hoeft u niet te verschrikken, want dat is hij buiten zijn verbond. Dat is hij voor zijn vijanden, maar die mogen er dan ook rekening mee houden. O, er zijn er zoveel die stellen God zo heerlijk, zo liefderijk voor, ja, zo glansrijk als de jaspis. Maar dat hij ook is als de sardius, daar willen ze liefst maar niet van horen. Het zal hun niet baten alsof ze al spreken van een God die enkel liefde is. Ze zullen straks ervaren dat hij ook een wreker is en zeer grimmig voor zijn vijanden. Een God die met vlammen vuur wraak doen zal over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie onze Heer in Jezus Christus niet gehoorzaam zijn geweest. Maar onder die boog, maar voor zijn bondsvolk, ja dan is hij een liefhebbend verbondsgod. Dan is hij onze goedertieren vader, Johannes zag hem. Maar niemand heeft ooit God gezien. Zo leert Johannes onszelf in zijn evangelie, God is niet te zien. En toch zegt hij erbij Gods heerlijkheid gezien te hebben, maar in Christus. Ja, in Christus heeft God, om zo te spreken, zichzelf zichtbaar gemaakt. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, zegt Christus zelf. En ze zeggen dan wel de Godgeleerden, het is God de Vader hier in zijn Zoon Christus die hier op de troon zit. Het is dus onze bondsgod, maar ook de middelaar des verbonds die Johannes hier aanschouwt. Onze zoete Jezus, volk. En waarlijk, hij is als de jaspis, zo wit als de melk van vlekkeloze heiligheid, maar dan ook rood als de sardius van bloed. Het is onze liefste, die blank en rood is, zijn gezegend hoofd is als omstraald met de boog des verbonds, waarvan hij het middelpunt is. Maar Johannes zag ook de zeven geesten Gods, dat wil zeggen de Heilige Geest in zijn zevenvoudige werking, ja ook die derde persoon, omstraald door die verbondsboog. Geen wonder, die zoete geest zoekt de kinderen des verbonds en brengt ze onder de band des verbonds. Al degene die onder die boog zijn, die heeft hij er gebracht. Uit zichzelf kwam er nooit een. Dan zag Johannes er ook, de 24 ouderlingen, met wit gekleed en met goud gekroond. Ze zijn als de vertegenwoordigers, de hoofden van het verbondsvolk, van de oude en de nieuwe dag. En dan die vier dieren, wat we daaronder te verstaan hebben, daarover is nogal verschil van mening. Onze Statenvertaling staat de gedachte voor dat er de herders en de voorgangers van het Nieuwe Testament door aangeduid worden. Een getal van vier wijst erop dat zij het evangelie naar de vier hoeken der wereld hebben uitgebreid. En omdat hun vier orden door Paulus worden uitgedrukt in Efeze 4, namelijk apostelen, profeten, evangelisten en herders of leraars, die in de zaak van Christus moedig moeten zijn als een leeuw. lijdzaam en aandringend als een os of een kalf, voorzichtig als een mens en alles onderzoekend als een arend, waarom hun vele ogen en vleugels worden toegeschreven. Dus de predikers van het heerlijk en heilig genadeverbond, ook onder de boog des verbonds. Wel, wat een genade en wat een eer. Ze hebben hier vaak een moeilijk ambt en worden dikwijls diep veracht. Maar geliefde knechten des Heeren, houd maar moed. Zie eens even over de schouder van Johannes. Door de geopende deur in de hemel. Daar ziet u uw toekomst, namelijk een plaatsje voor de troon des Heeren onder Gods boog. En dan zag Johannes de glazen zee, kristalgelijk. Geen kwalijk riekende damp verspreidt hij. Het is de stroom van het zuiverste welbehagen, de reinste genade, de stroom van leven en gelukzaligheid. Zalig, die om des verbonds wil daaruit zal mogen drinken. En dan zag Johannes een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. Dat zijn de verbondskinderen, de Ruts en de Hanna's, de Maria's en de Magdalena's, de Johannessen en de Thomassen, de Davids en de Asafs en daarbij. Is ook uw overleden Godvrezende vader of moeder en het Godvrezende kind wat in de Heere is ontslapen, o volk, wat zijn er veel bekenden van ons bij die ons al zijn voorgegaan. En die zijn er nu allen voor de troon, om dat dierbare heil verbond, daarom onder de eeuwige armen van Gods boog in de hemel. En wat een zaligheid genieten ze daar. Ten eerste een vrede die alle verstand te boven gaat. Heel het gezelschap onder die boog zijn één van zin. En van wil en van leven en gevoel. Daar is nu die zoete vrede met God en Christus en ook onderling. Er is daar niets wat die vrede verstoort. Geen Satan, wereld of zonde, vrome of goddeloze vijanden Gods boog houdt hier allemaal buiten. En er wordt de vrede ook niet verstoord door lastige humeuren en door driftige of dartele karakters. Daar is men onder Gods boog, voor eeuwig van verlost. Hier ziet men nu in de werkelijkheid wat Jesaja in een profetisch gezicht aanschouwde, namelijk dat de wolf met het lam verkeert en de luipaard bij de geitenbok neerlegt, met andere woorden. Hier ziet men nu dat mensen die vroeger verbitterd tegen elkander waren, die elkander hier niet wilden groeten, die ziet men hier onder Gods boog en voor zijn troon, in volslagen harmonie verkeren. Die zijn nu zalig in elkaars tegenwoordigheid. En wat een blijdschap en vreugde wordt hier genoten. Alle tranen zijn hier afgedroogd. Tranenflessen zijn niet meer nodig. Want er is alle reden van droefenis is hier weggenomen. Treuring en zuchting zijn gevloden. En de bondelingen zijn gekroond met eeuwige vreugde en blijdschap. Onder die verbondsboog is ook een verbondsdis aangericht. Niet meer zoals hier beneden in de strijdende kerk, ons heilig avondmaal. Dat was er een schaduw van. Maar boven is het een bruiloftsdis. Daar is de bruidegom in eigen persoon in het midden. En dan niet meer aanzitten voor het aangezicht van onze tegenpartij, dus zoals Psalm 23 zegt. Die tegenpartij dus heeft God voor eeuwig weggedaan. En let eens op wat ze genieten. Geen brood en wijn, dat staat niet meer nodig. Want het verderfelijk en het sterfelijk is voor eeuwig voorbij. Zij genieten God en Christus zelf. De Heere geeft zichzelf hier te genieten. Met volmaaktheid en vreugde. Zij genieten hier zaligheid. Ja, de zaligheid. Louter zaligheid. En hoor wat ze zingen. Een nieuw lied. Dat lied hebben ze hier nog nooit gezongen. Ja, ze zingen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam. Ja, hoor de posten van dat huis dreunen van het heilig. Heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En dan vallen ze op hun aangezicht neer en aanbidden hem, die leeft tot in alle eeuwigheid. Wat een verschil. Hier is het aanhoudend zuchten en bidden en smeken en klagen. En daarboven is het aanbidden, daarin heilige verwondering wegzakken en zinken. En dan nemen ze hun kronen en werpen die neer voor de voeten van het Lam, zeggende dat hij waardig is te ontvangen alle lof, eer en heerlijkheid. En dat zalige werk en die zalige genietingen worden nu nooit meer verstoord door geen wereld, zonden, duivel of dood. Die lieve boog staat eromheen om al die zaligheid te beschermen en te bewaken. Ja, om te zorgen dat hun blijdschap onbepaald door het licht van Gods aanschijn ten hoogste toppen stijgt. En laat het nu zijn dat u, volk der genade, hier nog gedreigd wordt door storm en onweer. Laat de wateren der benauwdheid nu soms nog tot de lippen raken. En laat u nu nog blootgesteld zijn aan het golfgeklots van uw vijanden en het rumoer der volken. O volk, ziet niet te veel naar achteren, niet te veel vooruit, maar zie op naar boven, naar die groene boog. En hij roept u toe, God gedenkt zijn verbond. En u in dat verbond. Hier is de plaats van vrijheid en rust. O volk, wat zal dat zijn? Als we eenmaal eeuwig onder dat groene priëel zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Ja, met al Gods bemind volk. Om de koning te zien. Te genieten. Te roemen en te prijzen als de bewegende, verdienende en werkende oorzaak van onze eeuwige zaligheid. Maar o wereld, die op zulke grote zaligheid geen acht slaat. We hebben van iemand gehoord die zich zeer verblijde toen in de dagen van overvloedige regen Gods bogende wolken zag. O, hij was zo verheugd dat de aarde niet meer door water zou vergaan, maar hij zelf daarna jammerlijk verdronken. Wat hielp het hem nu of de aarde al niet meer door water verging? Hij verging erdoor. Zo zijn er duizenden die zich verheugen dat er een genadeverbond is. De vraag is, bent u erin besloten? Bent u een bondeling? Anders zal het u niet baten of de wereld van Gods uitverkorenen niet meer vergaat. U zult vergaan. En dan krimpt ons hart ineen. Als we denken aan de grote schare volks die zich inbeelden in dat verbond te zijn, omdat ze uit gelovige ouders zijn geboren. En wat voor gelovige ouders vaak, omdat ze gedoopt zijn, omdat ze belijdenis des geloofs aflegden, omdat ze zich aan de dis des verbonds aan ons heilig avondmaal neerzetten, ja, omdat ze zo wat als een bondeling hebben geleefd. Wat zal dat in de dag des gerichts verkeerd uitkomen voor u, als God u zal zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Arme, arme mens, mocht u God nog te voet vallen, opdat u verlossen uit die strikken der misleiding tot uw eeuwig behoud. En nu roepen die uitgestrekte armen van Gods boog, in de hemel, u toe, nog is er plaats. Plaats, ja, bekommerde ook voor u. Die evenals die jonge man niet begrijpen kon hoe zulke een, als u bent zo zondig, zo slecht, zo schuldig, zo lauw, zo gans onwaardig, in de hemel zou kunnen komen. Volk, er komt er niet één om zijn deugden. Die er komt, die komt er om dat dierbare verbond. Zie dan niet zo eenzijdig op uw zonde en schuld, op uw ellende en verlorenheid, de Heere zelf. Richte uw oog naar boven, door die geopende deur Christus, op de boog des verbonds die aan u en alle waarlijk heilbegerigen toeroept, hier is uw plaats onder Gods boog in de hemel. Amen. Zingen we als slotzang Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Zingen we nu Psalm 111, het vijfde vers. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.